Toen ik vanmorgen wakker werd, was mijn stem heel diep om een bepaalde reden. Maar wees gerust, ik denk dat ik daar duidelijk kan spreken. Maar heb alsjeblieft een klein beetje extra genade met mij om dit te verdragen. Ik zal mezelf niet tegenhouden, terughoudend zijn door mijn stem, maar alleen door de stroom van de geest. We komen nu aan bij boodschap 2, wat over de betekenis van volwassenheid gaat. Maar net zoals ik gisteravond al aangaf, voordat wij komen tot de inhoud van het overzicht, wil ik iets delen vanuit mijn ervaring. En dat is gerelateerd aan ons samenwerken met de drie enige God en zijn werking in ons, die ervoor zorgt dat wij groeien in leven, door elke fase heen, tot het bereik van volwassenheid. Als we in dit bereik zijn, dan zullen we laag voor laag verder gaan. Volgens de soevereine omgeving van de Heer. We gaan nu niet door een Bijbelstudie, maar we gaan door een stukje van toepassing. En dit zien we in 2 Korinthe, hoofdstuk 3 en 4. Dus vers 16 daarvan. Maar wanneer hun hart tot de Heere wendt, wordt de bedekking weggenomen. Het is een behoorlijke tijd geleden dat ik het bediening van de eeuw heb gehoord. Dat onze geest, onze wedergeboren geest, binnen in ons hart ligt. Dus elke dag maakt het een verschil tussen het proberen van het beoefenen van de geest en daarvoor nog het wenden van ons hart tot de Heer. Dit is een gebed geweest van mij in de vroege ochtend voor een lange tijd. Want het is zo echt voor ons. Heer, ik wend mijn hart tot u. Ik open mijn hart voor u. En Heer, ik trek nader tot u. Met mijn gewende en open hart. Ik wil graag voorstellen dat dit niet iets voor ons wordt wat we imiteren, maar dat we verlicht worden om te beseffen hoe ons driedelig wezen in elkaar steekt. We moeten een nieuwe dag beginnen, ons hart wenden tot de Heer. Ik wil graag ook iets zeggen tot iemand die mij heel dierbaar is. Een aantal heiligen, dat is bijzonder. Ik wil me graag nader uitleggen. Deze waar ik nu over heb, die zijn heel oprecht. Zeggen, Heer, ik wend mijn hart tot u. Terwijl ze dit zeggen, deze heiligen, is hun verstand bezig. En denken ze misschien, wend ik echt mijn hart tot de Heer? Zijn dit slechts woorden, Heer? Dus als je het niet zeker weet, of je echt je hart wendt tot de Heer, dan wil ik graag een voorstel doen om gebed nummer 2 toe te passen. Om te zeggen, Heer, zorg ervoor dat mijn hart gewend is tot u. En zeker zal hij dit doen. In het vers zelf staat, wordt de bedekking weggenomen. Want wanneer ons hart weggekeerd is, maken we geen beslissing, het gebeurt gewoon. Het gaat gewoon eenvoudig die kant op, dat we ons hart wegwenden van de Heer. Daarom hebben we dit zo hard nodig in de ochtend. Om te beginnen en te zeggen, Heer, ik wend mijn hart tot u. En dan wordt de bedekking weggenomen. De bedekking hier. Dit wijst op een aantal verschillende dingen om ons heen. Of misschien zelfs wel dingen die in ons zijn, die ons bedekken. Het zijn bedekkingen die ons ervan weerhouden om het ware en het echte aan te raken. Maar wanneer het hart gewend is tot de Heer, wordt de bedekking weggenomen. Je hoeft niet te proberen te bedenken, heb ik nou echt een bedekking of niet? Wat doe ik ermee? Nee, dat is het onderzoeken van het zelf. Wens je eenvoudig tot de Heer. De bedekking zal weggenomen worden. En dit brengt ons tot vers 18 van 2 Korinthe 3. Waar staat, wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heer aanschouwen, worden naar hetzelfde beeld veranderd. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. Als door de Heer, de Geest. Alleen de Heer weet het. Hoeveel van ons hier zijn die volledig beseffen dat alhoewel wij levend, wandelende, wedergeboren christenen zijn, personen, dat we nog steeds menselijk zijn. Er is een ander persoon. Niet alleen een ander ding of iets, een ander leven, een andere geest, maar een ander persoon die in ons leeft. Of in ieder geval in ons wil leven. Een klein moment van geschiedenis. 1955, dat is heel lang geleden voor diegenen die in de 20e eeuw geboren zijn. 21e eeuw. Dat was kort voor mijn 60e verjaardag. Ik ging naar een christelijke conferentie. Niet omdat ik zomaar iets zocht. Maar ik had een vriendin, die heette Jane. Ze ging met een aantal andere vrienden die ze had. En ik zei, ik ga ook mee. Een week met Jane. Deze plek waar veel studenten waren. We kwamen aan op zaterdag. Het was de volgende dag na de boodschap. Zie ik haar lopen. Hand in hand met een andere student. Dus nu zat ik vast. Ik ben hier. Dat ik hier toch ben. En ik heb geen vriendin meer. Dat ik hier in ieder geval iets kan leren. Ik weet niet of de Heer me toe zal staan om dit te zeggen. Maar in de ochtend hadden we twee boodschappen. Twee pastoren die daar waren. En een lezing gaven. Het was vroeg in de ochtend. En terwijl ik aan het luisteren was tot deze theologen. Deze theologen vanuit Calvinisme. Als het alleen hij was die sprak, had ik daar absoluut niet gered geweest. Ik denk ook niet dat de Heer me dit toe zal staan om te zeggen. We zullen allemaal gezamenlijk zijn in het Nieuwe Jeruzalem, een collectief persoon. Maar wat ik wel wil zeggen, is broeder zo en zo. Ik was bij die conferentie in 1955, toen ik 16 was. Ik ben daar gered. Ongeacht wat jij hebt gezegd. Maar in de volgende boodschap was er een bedienaar die Christus bediende. En op zaterdagavond, de laatste boodschap, stond hij op. En hij getuigde. En toen kwam de Heer tot mij en kwam in mij op een hele liefdevolle manier. Ik was wedergeboren. Dit is de achtergrond. 2 maanden later. Ik was op mezelf. In een kerkgebouw. En ik sprak daar eenvoudig over dat er een andere persoon in mij leefde. Maar ik had niemand daar die mij kon helpen. Het was 11 jaar later. Nadat de Heer mij gebracht heeft in het wederopbouwwerk. En rekende af met mij om de weg te openen. En ik begreep toen pas voor het eerst de basiselementen. Dat de Heer als de Geest in mij woont. Wat er in mijn hart is om te zeggen tot jullie. Zodat ik zie jullie allemaal nu. En innerlijk ben ik aan het bidden. Heer, zorg voor ieder van deze heiligen voor mij. Om te beseffen dat u een persoon bent. Die in hen leeft. Diep in je geest. Hij wil uitstrekken. Hij wil verder gaan. Vanuit je geest. Tot elke innerlijke delen. Begint met je hart. Wanneer we ons hart wenden tot de Heer. Brengen dit gebed van Paulus terug. Dat Christus zijn woning in ons hart kan maken. Dan verwelkomen wij hem. Maar ik wil het volgende punt maken. We hebben niet alleen leven en genade. Er is werkelijk een persoon die in ons leeft. En ik wil terugkomen tot dat vers. Wij aanschouwen en reflecteren de heerlijkheid van de Heer. Oftewel, innerlijk wenden wij ons hart tot de Heer. En ik hoop dat jullie dit zullen proberen. En even heel eenvoudig vragen om ons hier naartoe te leiden. Je hebt eenvoudig één op één contact met de Heer. En je beseft wat de Heer wil. Het is niet dat hij verwacht dat jij heel veel zegt of heel veel vraagt. Of dat hij heel veel zegt voor een tijdje. Maar wat werkelijk op zijn hart legt, is kijk op mij, zie op mij. Ik woon in je en de heerlijkheid schijnt. Als je eenvoudig je hart zou wenden, misschien voor een paar minuten eenvoudig verheugd. Wend je tot de Heer. En kijk naar de heerlijkheid van de inwonende Christus. Wat er dan spontaan gebeurt. Zodat je getransformeerd wordt. Dit vindt dan plaats. Je doet geen enkel werk. Je probeert niets te verbeteren. Je aanschouwt eenvoudig deze heerlijke Christus. Dan staat er, wij allen nu, wij allen. Accepteer geen enkele leugen van de vijand. Dat jij dit hebt gedaan, of jij was zo'n persoon in het verleden. Nee, de Heer is in staat om alles teniet te doen van jouw verleden. Alles wat jij gezondigd hebt. Heb vertrouwen in zijn bloed. Hij is de werkelijkheid van het zondeoffer. Wij zijn vergeven. We zijn gewassen, prijs de Heer. Dat zien we ook in de Hebreeën. Dat door het geloof en het bloed van Christus, dat we verder kunnen gaan in het heilige der heiligen. En geestelijk gesproken is dit de geest zelf. En ik kan niet beschrijven. Je zal het zelf leren en zelf ervaren. Voor een gedurende kleine tijd. Dat je echt de Heer aanschouwt. En je hele wezen opent tot de Heer. Dan kan Hij zichzelf uitdelen in ieder van ons. Zichzelf uitwerken in ieder van ons. Er is geen enkele manier hoe ik dit kan beschrijven, heilige. Hoe kostbaar dit is. Hoe heerlijk dit is. Dan het andere vers wat ik wil benoemen. Is in hoofdstuk 4. Vers 6. Want de God die zei, uit duisternis zal licht voortkomen. Dit is diegene die in onze harten heeft geschenen. Om de kennis van de heerlijkheid van God te verlichten. In het gezicht van Jezus Christus. In het aangezicht van Jezus Christus. Dus door heerlijkheid aanschouwen we. Niet alleen maar een eigenschap van God. God uitgedrukt. Op een heerlijke manier. Maar de heerlijkheid is in het aangezicht van de opgestane Christus. En hij wil oprecht dit soort tijd hebben met ons. Van aangezicht tot aangezicht. Ik geloof dat dit de ervaring is van velen. Vooral de oudere getrouwde echtparen. Mensen kunnen misschien niet begrijpen hoe een bepaalde zaak in elkaar steekt. Dus bijvoorbeeld als je vrouw ergens naartoe meeneemt. Je zit tegenover haar. Er is een tijdje een kort gesprek gaande. En je spreekt misschien niet eens zoveel met elkaar. Maar het is gewoon heerlijk om elkaar te aanschouwen. Je hebt uiteraard veel met elkaar te delen. Maar ja, schouwt elkaar eenvoudig. Deze eenvoudige zaak van het wenden van ons hart tot de Heer. En geloven dat de bedekking weggenomen is. En nu met een onbedekt gezicht, ieder van ons, kan de heerlijkheid van de Heer aanschouwen en reflecteren. En worden getransformeerd van heerlijkheid tot heerlijkheid. En dan als hoogtepunt zien we dat de heerlijkheid die we aanschouwen, het schijnen van het aangezicht van de inwonende, opgestane Christus is. Dit is niet iets wat heel erg moeilijk is om te doen. Je hoeft niet het hele boek van Efeze uit je hoofd te weten. Dat is helemaal niet nodig. Maar aan onze kant moeten we eenvoudig ons hart wenden tot de Heer. Ons wezen openen tot de Heer. Geloven in het woord dat de bedekking weggenomen is. Ik ben hier ook deel van. Ik ben ook deel van de allen. Ik ben hier eenvoudig om hem te aanschouwen en te reflecteren. Het schijnen van hem. En je beseft misschien niet wat voor effect het heeft. Als je wat tijd besteedt met hem. En je gaat terug naar je dagelijkse activiteiten. Je hebt nog steeds een baan of wat je ook doet. Dan zullen anderen de gewaarwording hebben. Ze weten niet hoe ze kunnen beschrijven. Ze zeggen, waarom is deze persoon aan het schijnen? Op zo'n heerlijke, wonderbaarlijke manier. En met zonder moeite, dan is het schijnen vanuit ons een getuigenis. En ik wil jullie verzekeren, dat als je op een bepaalde plek bent, op school bijvoorbeeld, of je bij je buren bent, of bij je baan bent, de Heer heeft er iemand die hij heeft voorbestemd om gered te worden door jou. En die persoon kan misschien vragen aan jou, kunnen we even wat koffie hebben met elkaar, want ik zou graag dat je iets hebben dat je iets uitlegt aan mij. Dan zal hij of zij misschien vragen. Wat zorgt er bij jou voor dat je zo schijnt? Hoe doe je dat in te midden van deze uitdagende situatie? Dan kan je eenvoudig zeggen, het is de heerlijke Christus die in mij woont. Deze heerlijke persoon wil bij mij binnengaan. Wat denk je hiervan? Dan kunnen we ze vragen om te bidden. Als wij groeien in leven, dan is alleen God in staat om de groei te veroorzaken. Paulus plantte, Apollos waterde, maar God gaf de groei. Oftewel, er is niets wat wij kunnen doen om de groei zelf te veroorzaken. Maar wat we wel kunnen doen, kunnen bepaalde activiteiten ingaan die de Heer in staat stelt om veel groei te bewerken en ons te redden in leven op een dagelijkse manier. Het is eenvoudig door het wenden van ons hart tot de Heer. Het hoeft niet iets op één dag te zijn. Je kan zijn dat je zo betrokken bent bij heel veel verantwoordelijkheden. En zeg eenvoudig tot de Heer. Heer, ik wend nu ook nu mijn hart tot u. Ik heb een hele kleine pauze tijdens de lunch. Ik wil hier gebruik van maken om uw schijnende gezicht aan te schouwen. Dan zal de Heer misschien stil zijn. Maar innerlijk zal hij zeggen, ik heb hier zo op gewacht. Ik hou van jou. En ik ga ervoor zorgen dat jij de reproductie van mijzelf wordt. Als de eerstgeboren zoon. Wanneer deze redding in leven plaatsvindt, dan ga ik komen tot jou. Om je te transfigureren. Tot een driedelig, wedergeboren, heerlijk persoon. Denk jullie hier van heiligen? Nu komen we tot de overzicht zelf. Over de betekenis van volwassenheid. De betekenis van het woord volwassen in het Grieks is aan het eindpunt. We zeggen niet dat het aan het eind van ons leven van op aarde plaatsvindt. Maar het is het doel dat God heeft gesteld met betrekking tot jou. Het doel dat hij wil bereiken in jou. En des te meer je voortgaat naar dit doel, oftewel de volwassenheid in en voor het lichaam, dan zal je meer volwassen worden. Op een eenvoudige manier. Onderliggend zien we een simpel gebed. En ik vind het zelf een hele treurige zaak. Ik spreek nu tot de broers en zusters in het wederopbouwwerk. Niet tot 10 miljoen, 20 miljoen andere wedergeboren christenen. Buiten het wederopbouwwerk. Ik wil geen kritiek geven. Daar is echt totaal geen plek voor in het Koninkrijk van God. Maar je hebt wel een besef. Deze dierbare persoon is nu met de Heer. Maar er is dit besef. Hij of zij heeft het eindpunt nooit bereikt. In zijn of haar geestelijk leven. De reden dat ik dit kan zeggen is gebaseerd op een bepaalde leer. In het boek De Ervaring van Leven. En in het vierde hoofdstuk zien we een stukje het kennen van het lichaam. Niet alleen op een wijze van leerstelling, maar een innerlijke kennis. Degenen die werkelijk het lichaam kennen, zij kunnen ook onderscheiden of een bepaalde gelovige het lichaam werkelijk kent. En als het besef is dat diegene dat niet kent, dan bedien je leven, dan was je zijn of haar voeten, dan hoed je ze. Het is wellicht zelfs nodig om te strijden in de geestelijke oorlogvoering voor hen. En ik bereik dit punt, hopelijk, lang voordat wij ons leven op aarde beëindigen. Er staat een bitter en eenvoudig gebed. Heer, ik wil het eindpunt bereiken. Niet alleen voor mezelf, om een overwinnaar te worden. Dat zijn christenen die overwinnen. maar voor het, de werkelijkheid van het lichaam van Christus. Punt 2. In het overzicht. Getransformeerd zijn betekent metabolisch veranderd zijn in ons natuurlijke leven. Maar volwassen zijn betekent gevuld zijn met het goddelijk leven dat ons vult. Dit verandert ons. De laatste fase van transformatie is volwassenheid. De volheid van leven. Wat we tot nu toe hebben gezegd over transformatie. Dit wijst naar veranderd zijn in ons natuurlijke leven. Door de goddelijke uitdeling. Dit is niet alleen volwassenheid. Nee, volwassenheid begint met het goddelijk leven dat ons gered heeft, dat ons transformeert. Dit leven vult ons nu, vult elk deel van ons driedelig wezen als een menselijk vat. Dit is niet alleen een simpel, eenvoudig feit. Het is één ding voor de Heer om ons te transformeren. En om met ons af te rekenen wat wij in onze natuur zijn. En dat uiteindelijk deel van ons te maken als een opgestaan deel. Terwijl mijn verstand is vernieuwd. En de Heer transformeert ons gevoel en ons verstand, onze wil. Dit is heerlijk. Maar dat is niet het doel. Het is net als een tiener die aan het groeien is. Ze is misschien wel 17. Maar er is zeker een groot verschil tussen 17 en 25. Gedurende deze periode van tijd kan er veel veranderen. Dus we moeten niet tevreden zijn met alleen transformatie. We verlangen ernaar dat de Heer tevreden gesteld wordt. Door volwassen te zijn op deze manier. We zullen hier vanavond in wat meer detail op ingaan. Dat de Heer zal weten wanneer deze wending plaats moet vinden. Met Jacob was er een bepaalde gebeurtenis. Die heel veel te maken had. Met het ervoor zorgen dat hij wende tot transformatie. Van transformatie tot volwassenheid. En we zien het ook in Genesis 35. We hebben allemaal denk ik gelezen in Genesis dat Jacob wegging van huis naar zijn broer. Hij was nu met zijn oom Laban. Hij viel direct, werd hij verliefd op Rachel. Jongere dochter. En er was een overeenstemming. Hij zou van mij voor 7 jaar werken en dan kan je met haar trouwen. En dat deed hij dan ook. Ik weet niet precies wat voor huwelijk hij had. Maar hij werd wakker in de tent en Rachel was daar niet. Ze was daar nooit. Het was Lea, haar oudere zus, die daar was. In het schrift dat ik gelezen heb. Staat er nergens dat Jacob er was. Hij zei, ik heb met Lea getrouwd in plaats van Rachel. Dit is het werk van de soevereine God, die wees is. Ik prijs hem eenvoudig hiervoor. Nee, hij zei, waar is Rachel? Maar hij ging door heel veel dingen heen. Hij ervaarde heel veel dingen. Aan het einde van hoofdstuk 35 was hij op reis met zijn gezin. En Rachel is op punt om een kind op de wereld te zetten. De vrouw die haar helpt, die bemoedigt haar. Je krijgt een zoon erbij, je zal oké zijn. Maar innerlijk wist Rachel dat ze aan het sterven was. Toen was de kleine geboren. En ze noemde hem. Benoni. Wat betekent een man van lijden? En zei nee, zijn naam wordt Benonia. Benjamin, zoon van God. Toen stierf Rachel. Een aantal van ons weten hoe het is om aan de bed te staan van iemand die aan het overlijden is. Een deel van je gezin of een familie. Het is onbeschrijfelijk wat er dan gebeurt. Hij of zij leeft nog, maar niet voor lang meer. En op een gegeven moment was hij of zij er nog. En toen niet meer. Hij had Rachel begraven. Hij had haar een steen opgericht. En hij ging door met reizen. De volwassenheid, de fase van volwassenheid begon toen. Uiteindelijk was ik zo dankbaar. Toen gisteravond een dierbare oudere zuster iets deelde. Ze was een levende getuigenis van alles wat een goede werkte. En beseffen, dit is een heerlijkheid voor de Heer. Uiteindelijk zullen we dit punt bereiken. Als je er niet bent, geef niet. Doe niet alsof. De Heer weet waar je bent. Als je een heel geestelijk persoon bent. En je zal een bepaalde volwassenheid bereiken. Maar dan heb je misschien een situatie dat je zoon of dochter in de ochtend heel moeilijk is. En hoe ben je dan? Dan kan je niet zo geestelijk zijn. Zien we later in Genesis wat mij echt aangeraakt heeft. Wat betrekking heeft op de begraafplaats van Abraham en Isaac. En hij zei, daar heb ik de jongen begraven. En daar had hij, specifiek die plaats had hij Rachel begraven. En hij besefte, Rachel was mijn keuze en Leah was de keuze van God. Mag de Heer de deur naar de vijand sluiten. De angst of de vrees. Misschien ook wel in een conferentie als deze. Waar gaan we erheen? Ik kan beseffen dat door het werken van de Heer in ons. Dat wij niet leven in angst, maar leven in geloof. Mijn vrouw weet dat toen wij in Singapore waren. In 2022, eind januari, begin februari. En toen we duidelijk zagen dat de coronapandemie op zijn hoogst was. Toen had ik dit besluit genomen. Dit gaat eenvoudig gebeuren. Ik zal niet overheerst worden door angst. Ik zal door de Heer worden geleid. Hij heerst in mij. Er is dus niks te vrezen. Onze God weet precies waar wij zijn. Wat we nodig hebben. We zullen hier waardig doorheen gaan. Door een vallei van de schaduw van de dood. Opnieuw en opnieuw. Misschien wel zo'n 25 jaar geleden. De dag des Heren. Was in een andere stad. Ook in een ander land voor een bepaalde conferentie. Ik had dit gevoel van de Heer. Lees Psalm 22. Lees het. Ik had het gevoel richting de Heer van, waarom zegt u tegen mij dat ik dit moet lezen? Ja, het was in ieder geval duidelijk dat ik dit moest lezen. De Heer is mijn herder. Ik zal niets tekort komen. Het laat mij neerliggen in groene weiden en bij stille wateren. En hij. En daarna gaat hij een keertje, zegt hij, toen ik, als ik wandel door de vallei van schaduw van de dood, dan wandelt u met mij. Wanneer je wandelt naar het verblijf van de schaduw van de dood, dan zou je nooit alleen wandelen. Aan de ene kant is het lichaam daar, om jou te bedekken, jou te voorzien. Maar op een persoonlijk niveau zal de Heer met jou zijn. Want je kan niet door zo'n vallei heen op jezelf. Het is een enorme wandeling. Je zal er doorheen komen, omdat hij met je is. En dan kan je zeggen, ik ben door de vallei gekomen. Ja, we zijn nu op een strijdveld. En zegt de Heer, ja, klopt. Dit is hoe wij vechten. Wij vechten door te feesten. En jij vecht door mij te genieten. Ik draag zelf wat verantwoordelijkheid om duidelijk te spreken in Romeinen te delen. Om alle angsten niet te doen. Oftewel de liefde zelf jaagt angst weg, staat er. Ons leven is in de handen van de Heer. Zijn wil zal worden gedaan. Ik heb hier een klokje staan, moet ik goed opletten. 3. Zoals het woord volwassen in het Nieuwe Testament gebruikt wordt, verwijst het naar de gelovigen die volgroeid, volwassen en wedergeboren zijn in het leven van God. Wat ze hebben ontvangen toen ze werden wedergeboren. We moeten nooit tevreden zijn met onszelf, maar groei najagen en volwassenheid in het leven van Christus moeten doorgaan, verder gebracht worden naar volwassenheid. Door de dingen die achter ons liggen te vergeten. En ons uit te strekken naar de dingen die voor ons liggen. Terwijl we het volste genot en het verkrijgen van Christus najagen. Voor het uiterste genot van Christus. In het duizendjarig koninkrijk. Dierbare heiligen, we moeten nooit tevreden zijn met waar we zijn. Nooit. Ik heb dit ook gezien in Broeder Lee. Ik was geen speciale coworker. Ik was een van de velen. Maar we waren wel aan het samenwerken aan de livestudies. Ik had heel veel gevoel over zijn wezen in de Heer. Hij was altijd op zoek naar de Heer. Nooit tevreden gesteld. Toen hebben we van Paulus geleerd. Het is een hele opluchting. Wanneer je niet bezighouden wordt door dingen uit het verleden. Niet geregeerd wordt uit de dingen van het verleden. Kun je eenvoudig vragen in je persoonlijke najagen van de Heer. Wat heerst jou? Wat domineert er in jou? Zijn het de dingen in het verleden die gebeurd zijn? Een jaar geleden misschien wel. 5 jaar geleden. 20 jaar geleden. Heb je de Heer ervaren als een werkend persoon, als werking in ons? Dat je alles kan laten gaan, alles loslaten. Dat het beste nog komt. En ik zal niet geleid worden door alles wat in het verleden plaats heeft gevonden. En Paulus is zo'n voorbeeld. Dat hij vergat wat achter hem lag. Vergat. We willen niet alleen niet geregeerd worden hierdoor, maar we moeten de Heer zelf vragen van, Heer, wist het van mijn geheugen, dat dit deel van mijn geheugen, o Heer, hernieuwd wordt. Iets wat ik bijzonder vind aan God, is dat wanneer Hij vergeeft, dan vergeet Hij ook. Hoe kan de alleswetende, alles overal bestaande God kunnen vergeten? Dus het kan soms zijn dat je de vijand jou zegt, oh, je hebt niet genoeg beleden, je moet het nog een keer beleiden. Maar dan zal de Heer uiteindelijk zeggen, waar heb je het nou over? Wat ben je aan het beleiden? Ik weet er niks van. Ik kan me hier niets over herinneren. Daar is dan ook de capaciteit van God om te vergeten. In plaats daarvan is hij vervuld van de verwachting van de heerlijkheid die in ons ligt. B. De voorwaarde voor volwassenheid in het geestelijk leven is continu groeien in het goddelijk leven. En daar hebben we dan ook Efeze 4, vers 15. En als we kijken naar dat vers. Er staat, maar terwijl wij de waarheid vasthouden in liefde, en alles opgroeien tot hem die het hoofd is, Christus. En ik heb een aantal keren al een voorbeeld, een illustratie gebruikt over alle dingen. Ik heb ook een broeder gehad die tegen mij zei, Ron, ik zou het liefst willen dat je dat voorbeeld niet gebruikt. Maar hier komt hij nog een keer. En heel recent heb ik besloten, ik ga geen auto rijden. Dat ga ik niet meer doen. Ik ben tevreden om een passagier te zijn. Ik ga mijn rijbewijs niet meer verlengen. Ik zou nog wel kunnen rijden, maar het is verstandiger om het niet meer te doen. Om eenvoudig een blije passagier te zijn. En ik, voor het eerst dat ik reed was in 1955, had ik nog zoveel om te leren. En alleen deze ene zaak, ik zal er niet te veel nadruk op leggen. Maar in het rijden. Om op te groeien in Christus, in het autorijden, de manier hoe wij met de auto omgaan, hoe wij omgaan met dingen om ons heen, die er gebeuren als we aan het autorijden zijn. Andere zaak zien wij in Matthäus 12 aan het einde, waar de Heer ons adviseert over ons spreken. Zegt daar, elk woord dat je gesproken hebt, zal mij worden afgerekend op de dag van oordeel. Ik zag dit ook in broeder Lee. Nooit een woord verspild. Je moet van onszelf aanschouwen. Ik moet hierin groeien, ik moet daarin groeien. Mijn opa, ik moet hierin groeien, ik moet daarin groeien, ik moet dat leren, ik moet zus leren. Nee, dat zeggen ze niet. Ik ben eenvoudig mijn kleinkind, mijn kleindochter, kleinzoon. Ga eenvoudig door met dag na dag groeien. Dit is geen kleine zaak, heilige. Om op te groeien in het hoofd, in alle dingen. Dat is de Heer als het hoofd. Diegene met al het gezag die heerst over elk aspect van ons wezen. En ons als innerlijke persoon. En ik kan hier ook van getuigen dat dit het doel is van God. Ik ben hier ook om te getuigen. Ik ben niet opgegroeid in alle dingen. Ik ben groeiende. Dus een END broeder, een groeiende. Ik ben er nog niet. Dus we moeten allemaal groeien. We moeten allemaal ervaren. Het zal uiteindelijk ook een andere ende zijn. C. Het uiteindelijke resultaat van de groei en volwassenheid van de gelovigen in het leven van Christus is de volgroeide mens. De gemeente als het lichaam van Christus dat opgroeit tot een volwassen mens. Dat zullen we ook zien in boodschap 4. Ik zal er alvast iets over spreken. Wat we zien in Openbaring 19 staat verheug. De vrouw heeft haarzelf gereed gemaakt. als de Heer door hem eerst verborgen komt voordat hij geopenbaard wordt. Dan komt hij eerst in het geheim om zijn vrouw tot zich te nemen. De eerste opname. Hij gaat uiteraard niet met een klein meisje trouwen. Hij gaat niet met een tiener trouwen die een op een geestelijke manier onvolwassen is. Nee, ze moet volwassen zijn. Als een vrouw. We zullen dit ook in boodschap 4 zien. Dat het zaad wordt gelegd, in ieder geval vast. We willen dus tot volwassenheid gaan. De eerste stap om tot volwassenheid te komen is dat we willen overwinnen. We willen het koninkrijk zijn. Maar uiteindelijk, als de Heer zichzelf uitdeelt in een ieder van ons, dan wenden we onze aandacht tot de Heer en zeggen tot Hem, Heer, ik wil een leven groeien tot volwassenheid. O Heer, voor het tevreden stellen van je hart, dat u uw vrouw kunt verkrijgen, uw bruid kunt verkrijgen die gereed is. Mag de Heer mij bedekken als ik dit zeg, en ook voor jullie om dit te horen. En dit is waarvoor ik besta. Dit is waarom ik hier aanwezig ben. Voor de Heer, om te getrouwd te worden. Om te trouwen. Wil je daar niet zijn, bij het bruiloftsfeest? Niet alleen voor je eigen genot. Er is een bepaalde regel in de hymnal. Die regel zegt het volgende. Het gaat over de terugkomst van de Heer. Oh, wat een zoet uur. Als bruid en bruidegom ontmoeten. En de liefde alles overstijgt. Het is toch niet tot ons geopenbaard. Wat deze samenkomst zal zijn. Ik weet vrij zeker. Dat wanneer alle opgestane en getransfigureerde heiligen daar zullen zijn. Als de bruid en de bruidegom daar staat. Zullen we waarschijnlijk niet zeggen. Maar dan zal hij juist zeggen. Mijn naam is Christus Jezus. En wie ben jij? Ik wil mezelf voorstellen aan jou. Nee, lees Hoogliederen. Wat daar staat is wat een zoet uur. En we willen daar zijn. En alles in ons leven is het waard om tot dat punt te bereiken. Dat wij onder diegene zijn, onder de heiligen die volwassen zijn. Om als de bruid gereed te zijn. Wat een moment. Wat een heerlijk zoet uur. Nu komen we aan bij 4. Volwassen zijn betekent dat Christus volledig in ons gevormd is. Betekent ook dat we volledig getransfigureerd zijn naar zijn beeld. Vanaf het moment van onze wedergeboorte is de Heer in ons aan het werk, zodat we zijn beeld kunnen hebben. Ik heb het gisteravond ook al opgenoemd. Dat de functie van de ziel is om de Christus in ons tot uitdrukking te brengen. Elk gevallen persoon. Daar zien we van dat de ziel het zelf uitdrukt. Wat het werkelijk betekent, dat de ziel Satan zelf tot uitdrukking brengt. Die belichaamd is in het zelf. Wat een heerlijk voortgaan in de vierde fase van leven. Het kruis dat innerlijk in ons werkt. Die afrekenen met het vlees, het zelf. De natuurlijke samenstelling. En het is de vijand die er niet gedaan wordt. Nu zijn ons verstand, ons gevoel, onze wil volledig geopend voor de inwonende Christus. En voor Hem alleen. Nu zien we, zullen we hier veel meer van zien. En ik denk vanavond of misschien morgenochtend. Maar dit is echt een zaak van Christus die zijn woning maakt in ons. En ook in ons hart. Ik zal nog een ander voorbeeld geven. Over het, het woning maken. Een tijdje geleden had ik een keuze om te reizen tussen verschillende conferenties. En een gezin die ontving mij in hun huis. Ze zeiden tot mij, broeder Ron, voel je jezelf thuis. En om een bepaalde keer werd ik ontvangen door een gezin. Ze zeiden, dit is de kamer van zuster zo en zo. En nu is het jouw kamer. Wat denk je dat er zou gebeuren als ik daar zou gaan slapen in haar kamer? En ik zei tot de vader, neemt u mij mee naar tot een bepaalde tool station of een grote winkel, een bouwketen. Dan zou hij zeggen van, waarom wil je daarheen? Dan zeg ik, nou, ik hou niet zo van roze muren. Dus als je een omgeving ziet, je hebt gezegd dat ik mijn woning wil maken hier. En ik wil geen roze kamer, ik wil nog graag een afbeelding van Van Gogh hier. En kijk naar het bed. Hoe kan ik daarop slapen? Het is helemaal gevuld met knuffels. Het is net een dierentuin. Samen zijn allemaal weg. En dit is ook nu mijn kamer. Alles wat in deze kamer is, is nu van mij. Dus ik ga dit apparaat aanzetten. Heeft misschien heeft hij die iPad of die iPod misschien wel 700 liedjes. Door al die liedjes gooi ik weg. Want ik hou niet zo van rock die erop staat. Ik hou van Bach en van Mozart. Dus ik ga andere muziek opzetten. Dan zou die broeder, die vader van de dochter, misschien zeggen, excuseer mij. En die komt met het hele familie, komt direct samen om te bidden voor haar, voor mij. En dan komt hij misschien tot mij terug. En dan zeggen ze waarschijnlijk tot mij, weet je wat, er is ook best wel een heel erg goed hotel in de buurt. Misschien kan je daar beter heen gaan. Een van de belangrijkste gebeden die we zien in de Bijbel is in Efeze 4. Dat de Heer woning maakt in ons hart. Je hart is nu je woning voor een lange tijd. Nu is de Heer niet alleen meer op bezoek, net zoals ik was bij het gezin. Maar wat hij nu wil in ons, hij wil zijn woning daar maken. En ik kan je verzekeren dat hij meer gaat doen dan naar een bouwketen gaat om verf te halen en andere spullen. Maar heilige, hoe heerlijk is dit? Dat moeten we beseffen. Wat we ook zien in 1 Johannes 4, 19, dat hij eerst ons lief gehad heeft, waardoor we hem lief hebben. Christus heeft mij lief gehad. En nu hou ik van hem. Door deze geestelijke liefde, dat hij een woning maakt in ons. Niet alleen maar een tijdelijke plek om te schuilen. Wat voor persoon zullen we zijn als Christus werkelijk zijn woning maakt in ons hart? Wat er dan uit zal stromen vanuit onze geest tot ons hart, zal Christus in ieder laten doordringen die het hoort. Dit is het doel van groeien. Dit is de vreugde. We hadden wat gemeenschap voor deze samenkomst in gebed. Ik had het gevoel om een bepaalde vers aan te halen. In Jeremia 8 vers 10. Het genot van de Heer is je kracht. Het is onze kracht. Zou ik opnieuw jullie vragen op een liefdevolle manier. Het gaat over je dagelijkse innerlijke leven. Op een schaal van 1 tot 10. Wat zou je zeggen? Is jouw vreugde. De vreugde. Veel van jullie hebben mij al dit gehoord van mij. Broeder Nie had zijn hele leven als christen geleid. Hij was aan het lijden. Toen ongeveer 49 was, werd hij opgesloten voor wel 20 jaar. En zo'n lijden die hij had. Zo'n tekortkoming, fysiek. Maar hij schreef op een wijze manier aan een familielid. Dat is, hij zei, ik heb mijn vreugde bewaard. Dit is een indicatie van onze groei in leven. Het genot, de vreugde in ons zal toenemen. Gaan we naar punt B. Als de Heer volledig uitgedrukt is in ons, zullen wij volwassen voor zijn in Hem. Daar is ook het vers waar ik aan gerefereerd heb. Dus daarom moet de Heer eerst woning maken in ons hart. Dan zullen we meer vreugde ervaren. Dan zullen we ook meer uitdeling van Hem ontvangen. Dit is de weg van volwassenheid. Ons hart is het doel. Heer, maak u woning in mijn hart. Ik wil niet dat mijn hart een gevangenis is. Als we in een gevangenis binnen zouden lopen, zit iemand 23 uur lang in een cel. Je kan kort even een rondje lopen daar zo, als gevangene. Maar kort daarna moet je weer terug naar je cel. Dat willen we niet doen tot de Heer, toch? Kunnen we zeggen, Heer, de conferentie is over. Je kan weer naar binnen toe. Nee. Dus meer en meer zullen we Hem lief hebben. Zal Hij ons lief hebben. Zal Hij woning maken in ons hart. En het zal een teken zijn dat wij meer volwassenheid en leven ervaren. Dus daarom zegt de Heer. Dit is niet het geval dat de Heer zegt van, beste broeder of zuster, jij hebt nu volwassenheid bereikt. Goed gedaan. Nee, dat gebeurt niet. Maar ik ben zo... Dan zegt de Heer tegen ons, ik ben gewoon zo blij om een woning te kunnen maken in jouw hart. Dan hebben we de gewaarwording. Het is niet meer mijn huis. Het is niet meer mijn woning. Het is de woning van de Heer, ons hart. Dit is een teken van volwassenheid. Indicatie daarvan. 5, hoofdstuk 3 van Hooglied, laat ons de volwassenheid van de zoekende zien. En hoofdstuk 4 gaat verder met de uitleg. Dat deze volwassenheid bereikt kan worden door het onderwerpen van de wil. Het geheim van volwassenheid van de zoekende is dat haar wil volledig is onderworpen in opstanding. Hooglied is een heerlijk boek. Dat is vlak na na Ecclesiastes komt en voor Jesaja. En het is een boek van gedichten. En het is een beschrijving van een heerlijk huwelijksleven. En dat is het absoluut. Maar wanneer dit boek geopend wordt voor ons door de bediening van de eeuw, de Broeder Nie en Broeder Nie, dan zien we dat dit een indicatie is van ons leven, van de goddelijke romance met de Heer Jezus. En dit zijn alle fasen. Aan het begin zei ze, oh, laat hem mij kussen met de kus van zijn mond. Zij hield zo van hem en zij genoot zo van zijn aanwezigheid. En hij reageerde en zei, oh mijn geliefde, je bent als een paard, een merrie, die farao's kar trekt. Toen ging zij niet naar haar huis en zei ze, mama, hij heeft gezegd dat ik een paard ben. Nee. Want wat hij zei, zei hij in liefde. Het was heel aangenaam. Dus toen zei zij, ja, ik ben inderdaad sterk en snel, dat ben ik. Maar ik weet dat je toch van me houdt. Dan komt hij terug tot haar en zegt: ja, Lely. Dan komt hij uiteindelijk weer. Dan zegt hij: goed je te ontmoeten, Shulamitische. Je bent mijn reproductie. Dus we lezen hier nu een bepaald aspect van onze volwassenheid. En dat gaat heel sterk over onze wil. En de volgorde die we zien, gebaseerd op Romeinen 12, die getransformeerd wordt door het vernieuwen van je verstand. In Efeze 4 zien we de geest van je verstand, dat in ons hele wezen uitgedeeld wordt. Op basis van het verstand, dan stroomt de Heer ook tot ons gevoel. Het kan zijn dat hier ook een bepaalde zuster is, en het is ook heel normaal, en heel sterk is, emotioneel, met heel veel gevoel. Het kan zijn dat haar man, zijn karakter, dat tegenovergestelde is, dat alle gevoel en emotie binnenin hem blijft. Dat hij geen idee heeft hoe werkelijk een liefde uit te drukken. Maar de Heer weet hoe hij die persoon binnen kan dringen. Want een echt Godmens is iemand die volwassen is in alle aspecten. In zijn capaciteit om te lijden met de Heilige. Hij kan vol van emotie en van liefde zijn. Maar uiteindelijk moet hij zijn of haar wil bereiken. Dit is waar de strijd het echtste is. Want een geestelijk oorlogvoering in het universum is de strijd tussen twee willen. Wil van God en de wil van de vijand, Satan, die rebelleert tegen God. En omdat Satan een schepsel is, vecht God niet direct tegen hem. Hij heeft ons ook geschapen. Dat zie je ook in B1. Dat Christus, de overwinnaar, moet uiteindelijk ook focus zijn op onze wil. En hij weet wat voor wil wij hebben. En ik doel nu op het extreme. Misschien hebben sommigen wel een ijzeren wil. Als ze eenmaal een besluit genomen hebben, probeer ze maar aan te raken. Lukt je niet. Ze zijn onbewegelijk. Dat is eenvoudig de weg of de manier hoe ze zijn. En bij anderen is hun manier misschien wel heel anders. Ze zijn als net als een stukje noedel. Je spreekt tot iemand. Je zegt, zullen we dat doen? Zegt, ja, ik ben het mee eens. Spreekt tot iemand anders die tegenovergestelde zegt. Degene zegt, ja, heel goed, ik ben het mee eens. Dit is een soort een persoon die een noedel is. Alles is goed. Maar de meeste van ons zitten ergens in het midden. Ik lees deze kleine punten. Dit is heel erg verlichtend. Want onder de 900 plus leden van het lichaam die hier zijn, dat er een groot aantal is die op dit moment in hun leven met de Heer, dat ze gefocust zijn, dat de Heer gefocust is op hun wil. Dus hier zijn een aantal punten die ons zullen helpen. Dus A onder 5 staat de hals, beeldt de menselijke wil onder God af. De Heer beschouwt de onderwerping van onze wil als iets heel moois. Dit is iets heerlijks. Dit is sterk. Als dit werkelijk is, is het iets heerlijks als we tot de microfoon komen en misschien kort kunnen benoemen. Ik heb een sterke wil, maar de Heer laat mij niet gaan. Nu kan het heerlijkheid aan God geven dat ik een leven leef, leven leid van onderwerping aan Hem. En ik heb me nooit zo vredig gevoeld als nu. Dus aan de kant van de Heer is het iets heerlijks. De aarde is overstroomd door rebellie. Maar hier is iemand, een man of een vrouw, die volledig toegewijd is aan de Heer en nu één wil heeft met de Heer. De Heer zou zeggen, dit is geweldig. Dit is een karaktereigenschap van mijn vrouw. Ze zal geen vrouwelijke noedel zijn. Nee, ze moet een strijder zijn. Ze zal volledig onderworpen zijn. En vol vreugde. En vol van vrede. En veilig. Dit is de veiligste plaats die we kunnen innemen om onder zijn gezag te zijn. B. Als we onderworpen willen, als we onderworpen wil hebben, wordt onze wil tot uitdrukking gebracht. Als de Davidstoren, die verschillende soorten wapens bevat. Dus nu het gedicht, het symbool. Ik ben als een toren van David. Dit is het krachtige, sterke plek van oorlogvoering. Eerst moet onze wil onderworpen worden. Dan zal het sterk zijn in de onderwerping. En als de toren van David zijn. Nu zijn deze broeder en deze zuster, die gaan nu binnen in de geestelijke oorlogvoering, de strijd ervan. Geestelijke kinderen kunnen dit niet doen. Heiligen die volwassen worden, kunnen op het meedoen aan de geestelijke oorlogvoering. En een wil is een strijd van twee willen. En ik sta volledig één in mijn wil met God. Ik sta tegen de wil van Satan. En ik kan de Heer zeggen, je bent toegerust met de wapens van oorlogvoering. Dus 2 zegt, de wapens voor de geestelijke oorlogvoering worden in onze onderworpen en opgestane wil bewaard. De Heer weet het en hij noemt dit vaak tot ons, maar er is een enorme nood die God heeft in de huidige eeuw. En deze nood kan alleen vervuld worden in de heiligen die volwassen gemaakt worden. Hij heeft een groot aantal heiligen nodig die zijn geestelijke strijd voor hem voeren, die geestelijke oorlogvoering treden. Aan het einde van deze eeuw is er niets voor ons om te vrezen. Maar dit heeft er is hier de noodzaak van God. Dus wanneer de Heer grondig afgerekend heeft met onze wil, of die persoon nou een noedel is of iemand met een ijzeren wil, degene is volledig gebalanceerd. En er is een hymn. Dat we het al eerder gezongen hebben in Los Angeles in de 1960er jaren. Tot de vijand is het woord altijd nee. Tot de vader is het ja. Dus we zullen mensen zijn van ja en nee. Ja tot de Heer, wat het ook is. Nee tot de vijand. Maar de vijand probeert ons te verslappen. Probeer maar. Dit in ons. Maar ik zeg nee. In de naam van de Heer doe ik jou teniet. Ik verklaar jou als verslagen door de Godmens Jezus. Dit is een teken van onze volwassenheid. Ik kom nu tot het einde. Een aantal minuten ga ik nog maar door. Dan zien we de bediening van Paulus. Was om Christus en anderen uit te delen, zodat ze volmaakt en compleet zouden worden. Door in Christus volwassen te worden tot de volle groei. Dit is in ons hart. Er is geen enkel volk of persoon. Of kleur. Er is geen enkel vooroordeel. Iedereen in het wederopbouwwerk moet volwassen zijn als de Heer terugkomt. En we zullen leven en bidden hiervoor. We weten niet precies wanneer de Heer komt. We geloven in de aankomende tijd, aankomende paar jaar, dat we dit zullen zien. Een heerlijk, geweldig, normale groei in leven over de hele aarde. Misschien zal Europa wel de leiding nemen. Jullie zitten in deze uitdagende situatie. Het Griekse woord dat is vertaald als volmaakt in Colossenzen 1 vers 28 kan ook perfect, compleet of volwassen betekenen. De bediening van Paulus was Christus en anderen uitdelen, zodat ze volmaakt en compleet zouden zijn door in Christus volwassen te worden tot de volle groei. Veel van jullie doen dit al vaker dan je beseft. Jullie delen Christus uit in anderen. En meer zullen we dat doen. We zullen geen focus hebben op onszelf. Maar ons hart zal voor Christus en de gemeente zijn. C. Om de ene nieuwe mens in werkelijkheid en praktijk te worden, moeten we in alle dingen opgroeien in Christus. Ik heb hier al een aantal dingen over gezegd. 1. Wanneer we in alle dingen opgroeien in Christus, zullen we geen verschillende personen meer zijn. In plaats daarvan zullen we spontaan Christus als onze persoon en als ons leven nemen. Uiteindelijk zullen we allemaal deze eigenschappen hebben. Je bent een persoon van Christus. Niet alleen een bepaald natuurlijk persoon. Wanneer we in alle dingen opgroeien in Christus, om een volgroeide mens te zijn, zullen we allemaal één in Christus zijn. Dit is het universele ene nieuwe mens voor de vervulling van Gods eeuwige voornemen. Dit geeft ons in de basis een begrip van volwassenheid. Dus nu zou ik jullie willen vragen om te bidden met iemand naast jullie. En als je het misschien nooit gedaan hebt of je het misschien niet zo comfortabel voelt, zit er dan eenvoudig een paar minuten. En dan zullen de heiligen tot je komen om de boodschap te voltooien. We hebben minstens 25 minuten, misschien zelfs wel meer. En de broeder hier zal vertellen hoeveel seconden je hebt om te delen. Niemand bij de piano zal je laten weten wanneer het getal 40 is bereikt. Dus als je volwassen bent in leven, dan zal je ook 2 of 3 seconden stoppen nadat de piano is geweest en het geluid heeft gemaakt. Als je niet kan stoppen, zeg je dan eenvoudig dat je in deze zaak moet opgroeien in Christus. Amen. Amen. Dus bid met degene naast je en profiteer.